Wie reist met NS, reist net even anders.
Wij reizen groen, zonder moeite te doen.
Oh, zo kan je dus ook een dagje weg.
En wij werken in stilte.
In stilte?
Nou ja, met oortjes dan.
Oh,
zo gaan we iedere dag vooruit.
Wij allemaal! Come on, let's go.
Stap je ook in?
Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse persiksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. Na jaren van ontwikkelen, crowdfunden, bouwen en testen werd begin oktober de droom van de Nederlandse Bojan Slat werkelijkheid. Zijn uitvinding om plastic in de oceaan te vangen werkt. Maar niet iedereen is enthousiast. Want, zeggen biologen, met het plastic verdwijnt ook bijzonder zeeleven. Gemma Venhuizen is geograaf en redacteur biologie op de wetenschapsredactie.
Exactly 7 years ago, when I was aged 18, I stood on a stage for the first time in my life. And there, at my university, I shared my dream on how to rid the world's oceans of plastic.
Begin oktober, Bojan Slat, de Nederlandse uitvinder die jaren had toegeleefd naar het moment om zijn uitvinding ook echt te werk te stellen, had goed nieuws.
Today, I am very proud to share with you that we're now catching plastics.
Namelijk zijn grote project, de Ocean Cleanup, had voor het eerst plastic gevangen op de grote oceaan. En op Twitter gingen mensen helemaal los. Want die Ocean Cleanup is jaren een crowdfunding project geweest. Iedereen doneerde geld om maar te zorgen dat Bojan Slat plastic kon gaan vangen. En mensen die schreven, ja, hij moet de Nobelprijs voor de vrede krijgen. Hij is de grote held. Hij zorgt ervoor dat we zometeen geen plastic soep meer hebben.
Het is een historisch moment.
Ja, en zo kondigt hij het zelf ook aan. Ik bedoel, het is natuurlijk ook een halleluja moment. Als iets waar je jaren naartoe hebt gewerkt, dat het opeens ook lijkt te lukken.
En nu voel ik ergens al een kleine maar aankomen.
Ja, al eigenlijk daags na dat euforische moment kwamen er ook op Twitter de eerste kritische berichten. Dus mensen die toch zeiden van nou, die Nobelprijs van de Vrede, dat wordt hem niet. En die ook zeiden van ja, misschien doet Bojan Slat met zijn project wel meer kwaad dan goed.
Hey, en Gemma, we horen die naam al jaren.
Bojan Slat!
Een jonge held, de 23-jarige Bojan Slat.
Een 19-year-old Bojan Slat.
Thank you very much.
Maar waar begint dit verhaal van Bojan Slat? Wie is hij ook alweer?
Nou, het hele verhaal begint 9 jaar geleden al, in 2010. En toen was Bojan een scholier, die was op vakantie in Griekenland en ging duiken. En tijdens dat duiken zag hij meer plastic zakken dan zeeleven. Hij haalde zijn eindexamen en vervolgens ging hij studeren aan de TU Delft. Maar dat idee dat liet hem niet los, hè, van dat plastic probleem oplossen.
Once there was a stone age, a bronze age. And now we are in the middle of the plastic age. Because every year we produce about 300 million tons of plastic. And a fraction of that enters rivers, waterways and eventually the oceans.
En vervolgens werd er ook in Delft een soort TED-talkavond georganiseerd. En Bojan Slat die gaf toen een TED-talk waarin hij zei van nou dat plastic probleem, zoals de wetenschap er nu voor staat, dan doen ze er nog 10.000 jaar, nou, 79.000 jaar nog over om het op te lossen.
I believe the Great Pacific Garbage Patch can completely clean itself in just 5 years.
En die TED-talk, dus eigenlijk over het begin van de Ocean Cleanup, die ging na een paar maanden viral.
We'll be one of the largest environmental rescue operations yet. But we created this mess.
En die boodschap sloeg aan.
Die boodschap sloeg aan. Zijn gedrevenheid, zijn enthousiasme en zijn plan, dat werd opgepikt. En hij verzamelde een heel team om zich heen. Ik geloof dat er nu iets van 80 mensen bij de Ocean Cleanup werkten.
En wanneer werd dit papieren idee nou voor het eerst werkelijkheid?
Nou, zeg een jaar geleden, ongeveer eind 2018, gingen ze daadwerkelijk de zee op. Gingen ze op open oceaan hun systeem testen.
I've seen this view for years, just in computer simulations. So to see this now in reality is pretty amazing.
Er waren wat tegenslagen, er brak een gedeelte af. En dat plastic vangen, dat lukte niet zo goed. En ze bleven de moed niet opgeven. Ze hebben ook een goede communicatie, een goede PR-machine. Dus er kwamen toch wel hoopvolle berichten van... oh, we zijn het nog wat aan het fine-tunen en het gaat ons lukken. En waarempel, afgelopen oktober lukte het ook.
Het is niet dat we hier een net iets betere auto... of een net iets beter vliegtuig proberen te ontwikkelen. Dit is de eerste auto of het eerste vliegtuig.
Er ging een arm de zee in en die kwam met een bescheiden plastic vangst. Je verwacht, als je het over de plastic soep hebt... of zo zag ik het altijd voor me, een enorm drijvend eiland. Een beetje een soort extra continent in de oceaan... van allemaal bij elkaar gespoeld plastic. Hè? Maar in plaats van die hele dikke erwtensoep die wij ons dan voorstellen... is het vaak meer een soort waterige bouillon... van allemaal hele kleine fragmentjes plastic. Kijk, al het plastic dat vanaf land in zee komt... dat komt via de oceaanstromingen wel op bepaalde plekken in de oceaan samen. Dus dat zijn zogeheten gyres, een soort cirkelvormige zeestromingen. En dat is waar heel veel plastic terecht komt.
Maar het zijn dus geen plastic eilanden waar je op kunt staan, bij wijze van spreken.
Ik sprak ook een Nederlandse marinebioloog, Katja Pijnenburg van Naturalis. En zij zei ook van... dat plastic dat in de oceaan komt, dat verbrokkelt, dat verweert... onder invloed van chemische processen en van bacteriën... wordt heel veel plastic eigenlijk steeds verder versnipperd. Dus wat er aan het oppervlak drijft, dat zijn gewoon kleine fragmenten. En die grotere objecten, die zinken naar de bodem, die zijn te zwaar.
Maar het is niet zo dat het oplost en verdwijnt. Het worden gewoon alleen steeds kleinere stukjes eigenlijk.
Ja, en juist microplastic, nou ja, dat hebben we aan land. Ik bedoel, je hebt ook steeds vaker over microplastic in ons voedsel. Gewoon in onze douchegel. Microplastic is iets waar we heel weinig van af weten. Maar wat ook wel een beetje beangstigend is. Omdat het zo makkelijk in ons lichaam terechtkomt. Maar ook natuurlijk in dat van zeedieren.
En je hoort natuurlijk al heel lang gesprekken over plastic reductie, om hier oplossingen voor te vinden. Maar groeit dit probleem nog steeds?
Ja, ze zeggen dat sinds 2000 is het aantal, of is de hoeveelheid plastic in de oceaan alleen nog maar toegenomen.
Door nieuwe metingen ontdekten wetenschappers van de Ocean Cleanup dat er zeker 4 keer meer afval in het water drijft. Ze hebben berekend
dat 8 miljoen metric tons of plastic is being dumped into our oceans every single year.
En wat is nou die oplossing die Bojan Slat op dit probleem van dat ronddrijvende plastic presenteert? Wat is zijn uitvinding nou?
Het is een soort reusachtige regenworm of een drijvende de vangarm, noemen zij het. Een 600 meter lange slurf die ze op het wateroppervlak loslaten. En daaronder hangt nog een net, dat gaat ongeveer tot 3 meter diepte. En langzaam gaat die arm zich krommen. Dus eerst is het een soort rechte buis en die kan zich dan insluiten. Die vouwt zich als het ware als er ergens plastic wordt gesignaleerd. Dan vouwen die buitenkanten van die slurf zich om het plastic heen. Tot het een hapklaar pakketje wordt dat ze dan weer aan boord kunnen hijsen. Wat het leuke is van die vangarm is dat die eigenlijk helemaal zelfstandig kan werken. Omdat hij op de oceaan dobbert, kan hij gebruik maken van de zeestroming, van de wind en dergelijke. Om precies zodanig te komen liggen dat hij plastic invangt. En het is dus niet zo dat ze hem de hele tijd vanaf de boot nog met een robotarm moeten besturen of wat dan ook.
En hoe weet die arm dan waar die moet zijn?
Nou, Bojan Slat weet waar die moet zijn. Die heeft ook in overleg met oceanografen die van alles weten over de zeestroming en met biologen, hebben ze onderzocht van waar moeten we nou heen om die armen los te laten? Waar is die plastic soep? En een van die plekken die daarvoor is aangewezen, dat is in het noorden van de Grote Oceaan. En dat is zeg maar tussen Hawaii en Californië een beetje. En dat heeft weer met die zeestromingen te maken waar ik het net over had. Dat daar heel veel plastic samenkomt.
Ja, de grote vraag is nu natuurlijk, werkt het ook?
Nou, het werkt zeker. Hè? Ze hebben plastic gevangen, dus in die zin dat bewijs is er.
Most of this is microplastics, all collected by the cleanup system.
Dat presenteerde hij, liet hij zien.
Nou, en om te laten zien, om ons te laten meedelen in dat succes, verspreidde de Ocean Cleanup een foto met bewijs. Hè? Van dit is het plastic dat we hebben gevangen, of dat die vangarm heeft gevangen. Hij schreef er nog bij op Twitter, geloof ik, is er iemand nog een wiel kwijt?
En, you know, car tire. No idea how that ended up there, but if you're missing a wheel, just let us know.
Dus ja, die foto werd met veel gejuich weer becommentarieerd.
Maar het bewijs, dat idee wat hij had als middelbare scholier, als student, werkt.
Ja, maar er was één Amerikaanse bioloog, Rebecca Helm. Die begon allemaal rode cirkeltjes op die foto te zetten. En in elk cirkeltje, dat zei, er waren iets van 100 cirkeltjes op die kleine foto, zei ze, in elk cirkeltje dat ik hier op de foto heb gezet, bevindt zich zeeleven. Dus je vangt niet alleen plastic met dit project, maar je vangt ook heel veel oceaanbewoners weg.
En wat is het zeeleven dat zij omcirkelen op die foto? Wat zijn de dieren die jij hiermee schaadt?
Nou, dit is een van mijn nieuwe lievelingswoorden. Ik heb het ook pas net geleerd, maar het heet nuiston. N-E-U-S-T-O-N. En het is een hele gemeenschap van eigenlijk allemaal dieren die aan het wateroppervlak leven, of net daaronder. En dan moet je denken aan kleine kwalletjes en aan zeenaaktslakken en zeeroofslakken. Maar om een voorbeeld te noemen, je hebt twee kwallensoorten. De een die heet het bezaantje, Velella velella in wetenschappelijke termen.
Prachtig.
En de andere heet de blauwe knoop, Porpita porpita. Je hoort biologen die houden altijd van herhaling. Maar die Velella velella en Porpita porpita, dat zijn een beetje blauwe gelatineachtige. Nou ja, goed, je weet hoe een kwal eruit ziet. Maar ze zijn blauwe doorschijnende dieren. En die Velella's, dat zijn, die hebben een eigen zeiltje eigenlijk. Die kunnen met wind kunnen ze over het wateroppervlak zeilen met hun gelatine lijfjes. En die blauwe knopen, dat zijn juist veel meer ronde kwalletjes met een daadwerkelijk een blauw stipje binnenin. En dat zijn nog maar twee soorten die daar voorkomen. Maar het is een heel ecosysteem van soorten. Wil je er nog meer?
Ja, doe er nog maar een paar.
Ja. Nou, een andere die ik heel leuk vind, dat is de blauwe zeedraak. En dat is een zeenaaktslak. Nou, je moet gewoon een keer foto's opzoeken. Het is echt supermooie dieren zijn dat. En die eet ook kwallensoorten. Dus het zijn allemaal soort roofslakken die daar ook leven. En ze eten niet alleen die bezaantjes en die blauwe knopen. Maar zelfs, ik weet niet, ken je het Portugees oorlogsschip?
Ja, hier heb ik als kind nachtmerries van gehad.
The Portuguese man of war. It floats with the help of a gas-filled bladder, topped by a vertical membrane. With that serving as a sail, it maintains a steady course through the waves.
We zeggen altijd het is een kwal, maar het is eigenlijk een soort kolonie van allemaal mini-kwalletjes. En ja, terecht dat je er nachtmerries van had, want voor mensen kan het ook echt een onwijs giftige steek veroorzaken. Maar hoe giftig dat Portugese oorlogsschip ook is, die slakken, die kunnen die kwallen opeten en dat gif vervolgens zelf gebruiken om zelf giftig te worden. Alsof jij een gifslang zou opeten en opeens zelf gifkaken zou hebben.
Ze nemen dat over.
Ja, ik vind dat heel cool.
Je beschrijft dus eigenlijk een heel ecosysteem van allerlei dieren waar ik nog nooit van heb gehoord, behalve van die enge kwal dan. En dit zijn de dieren die voorkomen precies op de plek waar hij dat plastic weghaalt.
Nou, het interessante is, van veel van die dieren weten we niet hoe wijdverspreid ze in de oceaan voorkomen. En op de plek waar nu de Ocean Cleanup actief is, daarvan weten we dat die velella's, die porpita's daarin voorkomen, dat die blauwe zeedraken en zo daar leven.
Maar de zorg is, dat zijn het gedeelte van de zeeleven, dus in die bovenlaag, die precies door die arm eigenlijk wordt vastgegrepen.
Ja, en dan kun je zeggen natuurlijk van, ach, een kwal meer of minder, wat maakt dit uit? Maar tegelijkertijd, ik noemde net al, er zijn andere dieren die eten die kwallen ook. Niet alleen slakken, maar denk ook aan zeeschildpadden bijvoorbeeld. En dan wordt het alweer veel groter als je weer kijkt wat voor andere dieren nog weer die dat nuiston als voedsel gebruiken. En dan zou je kunnen zeggen, stel dat we dat nuiston wegvangen met het plastic tegelijkertijd. Wat voor effect heeft dat weer op die andere soorten?
En wat is de reactie van de Ocean Cleanup van Bojan Slat op deze toch wel stevige kritiek dat hun methode dus een gedeelte van het ecosysteem van de oceaan aantast?
Ja, nou ja, ze benadrukken dus heel sterk van we zijn ermee bezig. Zij zeggen zelf, dit soort dieren die zijn wel gewend om grote verliezen te lijden. Hè? Dus waarschijnlijk verplanten ze zich ook snel voort en dergelijke. Dus ze zeggen, deze dieren zijn wel robuust. En in die zin zou het dus niet zoveel uitmaken als er een paar mee worden gevangen met het plastic.
Ze kunnen als soort een stootje hebben.
Ja.
Het is wel ergens ook een lastige discussie, want ik hoor jou deze wonderlijke dieren beschrijven en mijn hart maakt sprongetjes. Maar tegelijkertijd denk ik aan het gigantische probleem van dat plastic in de oceaan. Dat ik bijna denk, ja, is het offer misschien niet waard? Dat een aantal diersoorten lijden, maar dat er uiteindelijk wel een groter probleem mee wordt opgelost, waar we allemaal de gevolgen van ondervinden.
Nou, dat wil ik ook wel benadrukken. Weet je, het initiatief is natuurlijk, het is super goed bedoeld. En het is mooi, het is goed en belangrijk dat we iets doen aan al het plastic in de oceanen. De vraag is alleen, is dit de meest effectieve en misschien ook de meest diervriendelijke manier waarop we dat kunnen doen? Of moeten we niet eens gaan denken van, kan het niet beter op andere plekken of op andere manieren?
Want jij hebt dit gevolgd en jij bent redacteur biologie bij ons op de wetenschapsredactie. Hoe kijk jij naar deze discussie?
Als je midden op de oceaan bezig gaat met het bestrijden van de plasticproblematiek, dan ben je heel erg bezig met symptoombestrijding. Van goed, dat plastic dat is allemaal al in het water. Wat kunnen we er nog aan doen om het uit te vissen? En dat is belangrijk, goed dat het gebeurt. Maar om echt een duurzame oplossing te komen, kun je veel beter het dichter bij de bron gaan aanpakken. Ik bedoel, als jij ziek bent, je wil ook liever niet ziek worden dan dat je paracetamol moet gaan slikken om weer beter te worden. En dat is het ook. We kunnen beter ervoor zorgen dat de oceaan niet ziek wordt van al het plastic.
Dus het grootste probleem is niet het plastic dat daar nu rondzweeft. Het grootste probleem is dat er plastic in zee wordt gedumpt.
Ja.
Want we hebben het altijd over Bojan Slat, over de Ocean Cleanup, als we het hebben over een oplossing op die plastic soep, op het plastic probleem. Zijn er serieuze alternatieven? Zijn er vergelijkbare initiatieven waardoor het nuiston misschien wel gespaard blijft?
Ja, best wel. En ook hier in Nederland. Naar schatting wordt 80% van het plastic soepprobleem veroorzaakt door maar iets van 1% van de rivieren. Maar als je dus in rivieren dat plastic kunt ondervangen, dan ben je al een heel eind. En daar zijn verschillende initiatieven voor. En één daarvan is de Bubble Barrier. En dat is een mooi project waarbij een soort gordijn van luchtbelletjes eigenlijk in de rivieren wordt geplaatst. En dat verticale scherm van luchtbellen, dat houdt al het plastic dat met de stroom meedrijft tegen. Terwijl onder water leven, vissen bijvoorbeeld, die kunnen er gewoon doorheen zwemmen. En de scheepvaart die ondervindt er ook geen hinder van. Maar plastic wordt dus wel op die manier onderschept. En het leuke is dat Bojan Slat zelf dit weekend ook met een oplossing voor in de rivieren kwam.
De machine, de Interceptor, werd zaterdag groots onthuld in Rotterdam.
Right now, Interceptor 1 is cleaning in Indonesia.
En dat is een ontwerp waarmee drijvend plastic in de rivieren tot wel 100.000 kilo per dag kan vangen. Maar ja, dat is natuurlijk wel een heel mooie reactie eigenlijk op het commentaar dat hij al jaren kreeg van, zorg nou dat je dichter bij de bron aanpakt. En dat hij nu daadwerkelijk daar een ontwerp voor heeft gedaan. Ja, en dat is wel mooi. Want als we weer even terugdenken aan die jonge Bojan 9 jaar geleden die in Griekenland aan het duiken was en dacht van, ik wil de oceanen plastic vrijmaken. Dat hij dat ook op deze manier probeert aan te pakken. Dat als hij daadwerkelijk nu met die Interceptor dat plastic weet te onderscheppen, dat je uiteindelijk resulteert dat natuurlijk ook in minder plastic soep in de oceanen.
Want dit zijn hele interessante initiatieven. En ook die jij net schetst van dit probleem, denk ik, heeft dit überhaupt zin, dit soort projecten?
Ik denk toch elk stukje plastic dat we eruit weten te vissen, dat helpt weer mee. Maar Ik heb ook die Katja Pijnenburg, die ik net noemde, van Naturalis. Die zei van ja, dat plastic op zich, dat is nog niet eens het grootste probleem dat zich in de oceaan afspeelt. Want tegelijkertijd hebben we ook te maken met verzuring. Dat het oceaanwater steeds zuurder wordt. Dat is ook niet leuk voor de zeebewoners. Dat het steeds warmer wordt. Dat er overbevissing plaatsvindt. En al die combinaties samen, die maken het heel lastig. Dus als je op al die fronten een beetje het een beetje aangenamer maakt, dan zeg je dat als je op al die fronten een beetje werk doet, dan kan dat al wel verschil maken voor de oceaan.
Het is in ieder geval zo dat Nuiston voor het eerst in de geschiedenis van mensen die er een belangenbaartiger heeft.
Ja, nou, ik ben ervoor dat we Nuiston misschien tot het woord van het jaar verkiezen. Dan krijgt het nog wat extra aandacht. En dan denken we bij elk plastic voorwerp dat we gebruiken, denken we, oh, we moeten wel zorgen dat we het Nuiston niet te moeilijk maken.
Dat ga ik doen. Dankjewel, Gemma. Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Vandaag wordt gemaakt door Mirjam van Zuidam, Henk Ruigrok van der Werven, Ido Havinga, Tessa Kolen, Julie Belusset, Jan-Paul de Bond, Ruben Pest, Jeppe van Kesteren en Felicia Alberding. De muziek die je hoort is van Rufus van Baardwijk. Dit was Vandaag, maandag weer.
De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie. Een kans voor u om mee te groeien met de pioniers van morgen. Meer weten? Ga naar carbonequity.com. Carbon Equity. Do good by investing better.